Welkom bij de Burnout Poly podcast. Ik ben Barbara Kok, emotietherapeut en oprichter van Burnout Poly in Voorburg, Amsterdam en Rotterdam. Ik neem je graag mee in de wereld van de problematiek, de verschijnselen en de oplossingen rondom burn-out en andere mentale blokkades. We begeleiden je graag van stress naar een gezonde mindset. Veel van onze cliënten schamen zich voor het feit dat ze een burn-out hebben, terwijl zij juist de harde werkers zijn. De harde werkers die uiteindelijk omvallen. We noemen ze hier in huis juist de diehards. Hoe komt dat toch, die schaamte? Ik praat hierover met Gitta, een oud cliënte van Burn-out Poly. Gitta, welkom. Kun je iets meer over jezelf vertellen?
Ik woon op dit moment in Den Haag en ik werk voor een overheidsinstelling. Doe dat met veel plezier, maar ook al een paar jaar met moeite. En zodoende kwam ik eigenlijk bij jullie terecht.
Ja, fijn dat we vandaag eens met elkaar kunnen spreken daarover.
Ja.
Kun je me dat eens vertellen? Dat proces voor jou?
Ja, het is wel interessant. Iemand vroeg me laatst, ja, wanneer raakte jij burn-out? En mijn reactie toen was meteen al, ja, er is niet echt één moment. En sowieso had ik het zelf ook niet door op het moment dat ik burn-out raakte. Ja. Het was echt een proces van jaren.
Jaren?
Jaren, ja. En ik kon nog wel voelen dat het niet lekker ging. Dat voelde ik heel, heel erg duidelijk. Ik geloofde alleen heel erg dat ik het prima kon oplossen.
Ja, je was het nog zelf aan het doen.
Ik was het enorm zelf aan het doen. En ik herinner me ook dat ik vooral dacht, oh, deze maand is gewoon nog even heel pittig. Maar ik kom er wel doorheen en dan wordt het allemaal veel beter. En ik zou het ook allemaal zelf oplossen. En ik ging gewoon in mijn oude snelheid door. In mijn eentje. Niemand die het merkte. Tot op een moment afgelopen november, dat ik toch voelde, ja, ik heb toch iets meer steun nodig om te voorkomen dat ik compleet omval. Dus dat besef, dat was er, van oh, het gaat wel steeds slechter. Ik kom er niet meer in mijn eentje uit. Maar ik had nog steeds niet het besef dat ik al zo diep zat, dat ik eigenlijk ook niet eens meer kon werken.
Ja.
Eigenlijk wilde ik het er nog weer bij doen.
Ja.
Dus gewoon mijn fulltime baan.
En
plus,
door.
Plus dan nog eventjes zorgen dat het inderdaad beter zou gaan. Dus toen heb ik gevraagd aan mijn werkgever of we iets konden verzinnen. Dat ik een soort ondersteuning tijdens mijn werk zou krijgen. Of onder werktijd. Een burn-out preventie eigenlijk.
Ja.
En ik heb een hele fijne werkgever. Dus die zei van, ja, fijn dat je mee komt. Goed, gaan we mee aan de slag. En zij verwezen me door naar de Burn-out Poly.
En toen was je nog wel aan het werk?
Toen was ik nog volledig aan het werk, ja. En achteraf, dat was allemaal wel nodig voor mij om te komen op het punt waar ik me echt realiseerde dat ik echt aan de grond zat. Dat ik gewoon echt niet meer verder kon.
Dus hoe lang heeft dat geduurd? Dat je wel signalen herkende, maar nog niet stopte?
Als ik heel eerlijk ben, dat ook al jaren. Ik kan dan alleen maar jaren zeggen. Ik voelde gewoon dat ik... Ik had het gevoel alsof ik heel hard aan het rennen was. En dat kostte me ook heel erg veel energie. Maar ik kwam geen meter vooruit. En het was heel zwaar en niks ging vanzelf. Dus ik was ook iedere dag als ik thuis kwam van werk, was ik echt helemaal uitgeput. En dan probeerde ik daarnaast ook nog een heel erg leuk sociaal leven te hebben. En heel veel vrienden te zien en naar concerten te gaan en naar theater. En nou, ze zeggen wel eens een kaars aan beide einden opbranden. Nou, dat was wel heel erg het geval. En vanaf november merkte ik dat ik ook steeds minder plezier in alles begon te krijgen. Ook in al die dingen die ik daarnaast deed en zeker in mijn werk. En nog steeds was ik heel hard aan het rennen en ik kwam geen meter vooruit.
Het werk was een soort vaste baken nog.
Je bleef
naar je werk gaan.
Ik bleef naar mijn werk gaan en dat was op een gegeven moment ook echt mijn enige structuur of mijn enige houvast. Mijn enige zekerheid. En dat heb ik geleerd tijdens de gesprekken in de burn-out poli. Dat juist voor mij aan de ene kant heel belangrijk was. Maar aan de andere kant precies was wat me heel erg tegenhield om heel zorgeloos en vrij te leven. Ja. Juist dat ik zo'n behoefte had aan houvast. Terwijl dat ook maar een illusie is.
Ja.
En ik denk dat het daarom ook zo lang duurde voordat ik op het punt kwam dat ik kon erkennen dat ik niet meer verder kon.
Ja.
Omdat dat betekende dat ik mijn enige zekerheid moest loslaten.
Ja.
Ja.
Moest stoppen.
Dat moest stoppen, ja. En me moest overgeven aan wat er zou gebeuren, terwijl ik niet wist wat er zou gebeuren.
Ja.
En dat is iets wat ik heel eng vind.
Dus dat je niet wist wat er zou gebeuren als je de controle van alles los zou laten.
Ja.
Zou overgeven.
Ja.
Dus toen kwam je bij Burn-out Poli terecht.
Ja. En ik bleef gewoon werken.
Ja, zo was het in het begin dus. Je bleef werken.
Ja. En het ging... Ja, nee, het ging niet direct beter.
Schets me eens, hoe zag zo'n dag eruit? Hè? Dat begin, dat je dus burn-out raakt. Hoe zag zo'n dag er dan uit?
Meestal stond ik om 6 uur op. En zat ik om 7:15 op kantoor. En afhankelijk van wat ik die dag te doen had... Was ik of de hele dag op kantoor achter de computer bezig... met het coördineren en het organiseren van alles. Of ik was heel erg aan het reizen in het land op weg naar afspraken... En die reistijd probeerde ik dan achteraf ook nog meer in te halen. Want dat is ook allemaal verloren tijd. En ik had dan per week had ik dan 1 gesprek. Of 1 sessie eigenlijk bij de burn-out poli. En die plande ik dan. Ja, dat was gewoon onder werktijd. Maar dat betekende wel dat ik daarna nog weer langer door moest. En dan kwam ik thuis vaak tegen 6:00, 7:30, 8:30. Soms ging ik dan nog naar het theater. Als ik het nu ook zo opsom, dan denk ik, oh, ik word er al moe van.
En dat was ook zo.
En dat was al, en ik had al geen energie. Dus ik heb geen idee hoe ik het deed. Het was alsof ik permanent in een min-energie leefde of zo.
Ja.
En ik herinner me dus, ik denk dat het na de 3e of 4e sessie of zo was. Dat ik zo moe was. En zo... op gewoon.
Dat ik al lang op was.
En dat ik op dat moment niets anders meer kon dan huilen.
Ja.
Gewoon 3 uur lang huilen. Op een stoel. Terwijl er iemand anders tegenover me zat. En toen werd me ook gevraagd van waar ben je mee bezig? En op dat moment kwam dat heel, heel erg aan. Dat ik me inderdaad afvroeg van ja... Waar ben ik eigenlijk mee bezig?
Ja, wat ben ik aan het doen?
Waarom ga ik maar zo door terwijl ik hier als een hoopje ellende zit? Ik heb geen plezier. Ik heb niet het gevoel dat er ook maar iets lukt. Waar ben ik mee bezig? Waarom hou ik dit vol?
Ja.
Voor wie hou ik dit vol?
Ja.
Ja.
Voor wie?
Ja.
In jouw spagaat.
Ja. Ja.
En toen? Toen?
Nou, toen kwam ik de dag daarop weer op werk. En daar, op een gegeven moment gebeurde er daar iets wat, denk ik, de druppel was. Ja, dat was... ik kon gewoon niet meer. Volgens mij heb ik dat ook daar gezegd tegen een collega. Van, ja, maar dit kan helemaal niet. Dit kan helemaal niet. Dit kan ik niet nu, ik kan dit er niet bij hebben, dit kan helemaal niet. Ja. En dat bleef ik maar herhalen.
Ja.
En toen heeft het nog 3, 4 geduurd voordat ik zover was dat ik me ziek kon melden.
Ja, grote stap.
De grootste, ja. Voor mij was dat echt een doorbraak. Dat ik bereid was om al mijn zekerheden, zo voelde dat hè, dat moment, al mijn zekerheden op te geven... En eigenlijk te erkennen dat ik niet meer verder kon.
Ja.
Ja, dat ik het dus niet meer redde in mijn eentje. Ja. Nou, alles.
Ja, jij gaf ook aan, toen wij daar over spraken in de tijd, dat daar een enorme schaamte onder zat. Kun je me dat uitleggen, wat je daarmee bedoelt? Waarom je niet kon stoppen? Waarom je niet wilde stoppen? Kun je me daar iets meer over uitleggen?
Dit vind ik een hele moeilijke vraag. De schaamte... ja. Nou, een collega van mij... Of de verschillende collega's van mij hebben gezegd dat ze het totaal niet zagen. Dat ze juist bij mij het idee hadden dat ik het allemaal wel op orde had. Dat ik het heel goed op orde had, juist. Ja. En dat ze naar mij keken als iemand waar je tegenop keek. Van wauw, nee, die is lekker bezig, die redt het wel. En ondertussen was ik echt, ja, ik voelde me vreselijk. En liet dat niet zien. Dus ik denk dat daar zeker een stuk schaamte zat. En nog steeds, maar ik vind het wel spannend om daarover te praten. Want ik denk niet dat de werkvloer in het algemeen een plek is waar het heel gemakkelijk is om te zeggen... Wow, maar dit trek ik gewoon even niet. Hier, dit lukt mij niet. En ik wilde ook heel graag iemand zijn... die het allemaal kon en onder controle had. En daar wilde ik, denk ik, vooral zelf ook heel graag in geloven.
Ja.
Dus was het belangrijk dat andere mensen mij op die manier ook zagen.
Ja, maar kan je zien, hè, hoe dus wat jij neergezet hebt... misschien al jaren, 10, 20 jaar...
Ja.
Dat het een heel ander verhaal is dan wat er bij jou van binnen zich afspeelt. Dus de mensen zagen jou totaal anders... Als die diehard die maar doorging en van binnen speelt er zich van alles af.
Ja, ja. En dat, dat is iets dat heeft me op de been gehouden, denk ik. Dat beeld, dat masker.
Ja.
En tegelijkertijd heeft het me ook heel erg gevangen gehouden.
Ja.
Juist omdat ik niet gezien werd in mijn worsteling.
Ja.
En dat voelde ook heel alleen.
Ja. Ja, het is bizar. Jij liet jezelf niet zien in die worsteling.
Ja.
He, dus alleen het masker was zichtbaar. Dat is natuurlijk iets wat wij heel veel hier in huis zien. He? Die mensen die doorgaan. Van waaruit moeten ze toch alsmaar door? En daar zit dan een vreselijke schaamte. Ik mag niet falen. Ik mag niet kwetsbaar zijn. En dat heeft ieder mens.
Ja.
Dat is het grote punt. Ieder mens kent schaamte, kent kwetsbaarheid. Maar dat zo lang mogelijk uitstellen.
Ja, dat speelt denk ik extra bij werk bijvoorbeeld, wat mensen heel belangrijk vinden.
Ja.
Mijn werk was voor mij, wat ik al zei, echt mijn houvast.
Ja.
En ik vond het ook heel erg belangrijk dat ik mijn werk goed deed.
Ja.
Ik vind dat nog steeds heel erg belangrijk.
Ja.
En daar, om dan juist bij iets wat zo belangrijk is, om te erkennen, maar dit kan ik niet...
Ja.
Of dit lukt mij niet. Of hier heb ik hulp bij nodig. Dat is dan extra ingewikkeld.
Ja.
Want het is juist zo belangrijk om het goed te kunnen.
Ja, maar je deed het heel goed. Alleen je was zelf bang dat je het niet goed genoeg deed.
Ja. Ja, dat is ook een van de dingen die ik inmiddels wel heb geleerd. En dat wist ik ook wel. Ik kan nogal kritisch zijn op mezelf.
Ja.
En vinden dat ik het... dat ik het veel beter had moeten doen, terwijl het eigenlijk al prima was.
Ja, vreselijk, hè? Die lat die alsmaar hoger wordt. En alles onder die lat is niet goed genoeg.
Ja, ja, dat is zo. En volgens mij leven we ook wel in een maatschappij waarin die lat van buitenaf ook steeds verlegd wordt.
Leg eens uit.
Ik heb het idee dat we elkaar heel erg opjutten... steeds maar meer en steeds maar sneller en steeds maar beter en nieuwer en mooier en strakker en noem het maar op. Het is als we doen alsof er geen grens bestaat en dat dat wat we het ene moment bereiken, ja, dat moet eigenlijk het volgende moment alweer verbeterd worden. En dat raakte mij heel erg, omdat ik zelf al zo in elkaar zit. Maar ik zie het zo om me heen ook gebeuren. Ja. En mensen ook, een heel simpel voorbeeld als het gaat om deadlines. Soms in vergaderingen, dan worden er afspraken gemaakt over wanneer iets geleverd moet worden. En dan stellen mensen hele strakke deadlines. En dan zit eigenlijk iedereen aan die tafel een beetje van, ja, ongemakkelijk. Oh ja, die deadline die is wel heel strak. Ik weet niet of we dat redden. En toch is er niemand die dan zegt, oh jongens, wacht even. Wij spreken nu deze deadline met elkaar af. Waarom verleggen we hem niet even een maandje, zodat we allemaal wat meer tijd hebben? Maar dat doen mensen niet, omdat ze, ja, ik denk het, ja, ook daar, dat er daar ook weer zo'n masker is. Want ja, als al die andere mensen vinden van, nou, deze deadline is prima, wie ben jij dan om te zeggen, ja, nee, die deadline, dat vind ik eigenlijk een beetje te krap.
Ja, dus dat is dan weer zo'n stuk van schaamte, falen, dat is te kwetsbaar.
Zwakte, ja. Iedereen probeert maar een beetje de alfa werknemer of zo te zijn. Of ja. Iedereen... Ja, niemand wil laten zien dat het moeite kost.
Ja, tenzij je het met elkaar bespreekt natuurlijk, dat taboe doorbreekt.
Ja.
Hoe was dat voor jou? Dus jij landde in, oké, ik heb een burn-out.
Ja.
En hoe was dus vanaf dat moment omgaan met schaamte, dat taboe voor jou?
Ja. Ik merk dat ik het wel... Ja, nog wel ingewikkeld vond richting mijn collega's. Zeker in de periode dat ik er ook niet was. Ik was op een gegeven moment echt compleet uitgevallen. En ik woon niet zo ver bij mijn kantoor vandaan. En dan zat ik op de fiets. Dan ging ik naar de burn-out poli voor mijn afspraak. 'S ochtends vroeg. En dan kwam ik wel eens een collega tegen. Die wisten ook niet alles 100%. Dus die waren eigenlijk gewoon heel erg blij dat ze me zagen. Terwijl ik niet per se heel goed in mijn vel zat. En dat vond ik dan wel ingewikkeld. Wat vertelde ik wel, wat vertelde ik niet? En tegelijkertijd heb ik gemerkt dat mijn collega's heel warm en geïnteresseerd reageerden naar mij. En me eigenlijk ook heel erg misten.
Ja.
Dat was heel fijn.
Eigenlijk heel blij waren je te zien.
Eigenlijk dat, ja. Echt hele blije puppy's. Zo van, hey Gitta. En we willen omhelzen. Dat verraste me ook heel erg. Want dat zag ik natuurlijk niet terwijl ik bezig was om heel hard te werken. Ik had helemaal niet door wat een fijne... Ja, ik voelde het wel wat een fijne collega's ik eigenlijk had. Maar echt doorhebben. Dat, ja. Tot op het niveau dat ze me dus inderdaad, als ze me een tijd lang niet hebben gezien, dat ze me dan gewoon een dikke knuffel willen geven. Dat had ik helemaal niet door.
Nee. Ja, maar je hebt intern natuurlijk een heel ander leven, beleving, dan die mensen daar die niet weten wat er met jou aan de hand is.
Ja.
En hoe was het in je eigen sociale omgeving? Hè? Dus dat kwetsbaar zijn en dan toch te moeten vertellen hoe het wel met je gaat.
Ja, nou dat was best een eye-opener voor mij. Want mijn omgeving, mijn vrienden, familie... zij riepen eigenlijk al best wel heel lang dat ik raar bezig was. En dat ik een tandje terug moest zetten met de versnelling. En dat ze zich zorgen maakten, dat hebben ze vaak genoeg gezegd. Dus toen het moment kwam dat ik vertelde dat ik me eindelijk had ziek gemeld, heb ik eigenlijk alleen maar reacties gekregen van, nou, dat was ook wel eens tijd. En wat goed dat je nu die ruimte pakt. En en ga niet snel weer denken aan het werk gaan, hè? En dat soort adviezen. Dus
ze kenden je wel.
Ze kennen me goed. Ja, ja. Dus voor mijn omgeving was het een minder grote verrassing dan voor mijzelf eigenlijk. Ja.
Goh. Mooi om te herkennen nu, hè? Terugwerkende kracht.
Ja.
Achteraf.
Ja, dat is... als ik terugkijk naar dat hele traject... ik ben niet blij dat het allemaal is gebeurd. Maar het was wel ontzettend nodig.
Ja. Om te stoppen.
Om te stoppen.
Ja.
En ik voel me ook zo anders. En ik had vooraf niet kunnen voorspellen dat het zo anders zou voelen.
Ja, ja, wat prachtig om te horen.
Ja.
Wat is de rol van de burn-out poly daarbij geweest?
Ja, ik heb hier een paar inzichten gekregen. Niet alleen in mijn hoofd, dat ik het ineens snapte, want ik snapte al een heleboel.
Dat was het probleem niet,
dat
hè?
Was absoluut, nee, en dat was zelfs de grote frustratie. Want ik had het allemaal prima door, vond ik. Ik begreep het allemaal en ik wist ook van alles hoe ik het allemaal beter kon doen. En toch kreeg ik het niet voor elkaar om het beter te doen.
Ja.
En ik wist niet waar het aan lag, want ik dacht, ja, ik heb toch alle informatie. En wat ik bij de burn-out poly heb ervaren, eigenlijk meer dan leren, is waar mijn diepste angst zat. En die diepste angst was wat mij dus ook steeds zo tegenhield. En dat was die onzekerheid. En wat ik heb geleerd en wat ik ook nog steeds aan het leren ben, want het is iets wat ik mijn hele leven al op een andere manier deed. Ik leer nu vertrouwen. Zonder dat ik overal controle over moet hebben. Zonder dat ik alles helemaal exact moet weten. Loslaten en vertrouwen. En dat voelen. Ervaren in mijn lichaam. En ja, eigenlijk in mijn buik. In plaats van alles in mijn hoofd.
Ja. Dus niet meer te hoeven begrijpen. Kunnen vertrouwen op wat er straks gaat komen. Was dat wat je niet weet wat gaat komen, was dat je grote angst?
Ja. Ja, dat voelde ontzettend onveilig voor mij. Een wereld die ik niet begrijp, die ik niet kan plaatsen, waar dingen gebeuren die totaal chaotisch lijken. Ik vind het heel prettig als ik het idee heb dat ik een beetje weet waar het heen gaat.
Ja, dat je de controle hebt.
Dat ik de controle heb, een soort gebruiksaanwijzing, scenario A, B, C, D, E. Ja, en zo heb ik mijn hele leven lang denk ik al geleefd.
Ja.
En dat heeft me heel ver gebracht. Alleen, het is ook ontzettend vermoeiend. En dat ervaar ik nu, dat het ook heel erg onvrij voelt.
Ja,
heel
ja.
Gevangen. En
om altijd controle te
moeten
hebben.
Om altijd maar die controle te moeten hebben. En daar zo door bepaald te worden. Ook zelfs op niveaus dat ik het niet eens door had. Dat vond ik super interessant om te merken in die gesprekken. Dat als het gaat over die ene ultieme angst. Dat die eigenlijk zo diep zit. Dat ik niet meer door heb wanneer ik probeer om die angst vooral niet te voelen.
Ja, dus een pure vermijdingsstrategie.
Pure vermijding. En toen, ik herinner me dat gesprek daarover. En dat het werd uitgelegd hoe dat dan in elkaar zat. Dat het echt voelde voor mij van, wow, ja, ik zie het daar in mijn leven. En ik zie het daar in mijn leven. En als ik dat en dat doe, dan is dat ook vermijding. En ineens kwam alles heel erg bij elkaar. Bij die ene hele diepe angst. En dat was diezelfde angst die me tegenhield om me ziek te melden. Want ook dat was dus het loslaten van de controle. Het opgeven van de enige zekerheid die ik dacht te hebben. En dat was eigenlijk dus het allermoeilijkste wat ik kon doen voor mij. Dus het moment dat ik dat deed, was al een enorme doorbraak.
Ja.
Ja.
Ik hoor het, want jij dacht controle te hebben.
Ja.
En nu kijk je erop terug. Ja. Bestaat dat? Controle hebben, bestaat dat?
Nee. Nee, niet in de zin waar ik naar op zoek was. Controle over zaken die buiten gebeuren in het leven. Het leven kunnen we helemaal niet controleren. Ik heb, ergens is dat ook best wel arrogant, hè? Dat we denken dat we ook maar enige echte invloed hebben op dat wat er om ons heen gebeurt. Dat is een hele arrogante gedachte.
Dit is een hele egocentrische, hè?
Egocentrische gedachte ook, ja. Ja.
Dat ik dat kan, dat ik kan bepalen, sturen, controleren. Ik hoor veel mensen zeggen, het is misschien niet eens de behoefte aan controle, maar het is de angst om controle te verliezen. Herken je zoiets?
Ja. Ja, het is een nuance, denk ik. Hoe zou jij het uitleggen?
Ja, ik denk dat alles in onze patronen, onze vermijdingsstrategie gaat over angst. Je hebt doodsangst, daaronder in de krochten van je ziel. Het survival systeem. Ik moet overleven. Dus als zo'n auto aankomt, loop ik de straat niet over. Dat is ingegeven door doodsangst. En daarboven liggen een heleboel andere, wat meer dagelijkse angsten. En ik denk dat een heleboel mensen gewoon veel meer bezig zijn met vermijden. Vermijden van angst, pijn, verdriet, dingen die ze voorheen hebben ervaren als pijn. En heel erg gefocust zijn daarop. Ja. Als je beseft dat 85% van ons gedrag bepaald wordt door vermijdingsstrategie. En we zijn maar 15% van de dag, van de 24 uur, bezig met wat is goed voor mij, waar word ik blij van, wat is mooi aan deze dag. Dan kan je beseffen dat we heel erg gefocust zijn op angst. En daar is angst om controle te verliezen, kwetsbaar te zijn, onveilig te zijn, een van de grootste. En ik denk dat van jou nu terug te horen. De angst om in iets terecht te komen wat ik niet kan controleren. En zo word je eigenlijk dus een mens of een hond die achter zijn eigen staart aanrent. Op zoek naar vermijding van die angst. En ik vind dat jij het zo mooi vertaalt over hoe dat voor jou was. En dan is eigenlijk mijn idee, wat is nou de grootste oplossing voor jou geweest? Je hebt daar 12 weken zo'n therapie gelopen, maar wat is voor jou nou de bevrijding geweest voor Gitta?
Ja, ademen en voelen.
Leg eens uit.
Ja. Ik merkte dat ik zo gewend was om maar door te rollen. Dat was ook puur vermijden. Gewoon, dan hoefde ik me niet zo bezig te houden met wat ik aan het voelen was. Tot op het punt dat ik niet eens meer wist wat ik aan het voelen was. Terwijl het even stilstaan, diep ademhalen en voelen wat de ademhaling in mijn lichaam doet. Wat er op dat moment in mijn lichaam is en ook wat er voor emoties zijn, dat dat al zoveel meer echtheid gaf aan wat er op dat moment aan de gang was en zoveel meer rust ook. Dat,
hoe geeft dat rust?
Het gaat volledig over dat moment. En ik realiseer me heel erg dat alles waar ik me zorgen om maak, waar ik angsten voor heb, dat er allemaal nog niet is. En waarschijnlijk komt het er ook helemaal niet. Het bestaat gewoon niet. Het gaat altijd over iets wat ik denk dat er gaat komen, of iets wat ik aan het verzinnen ben over wat er geweest was. Een verhaal wat ik daarover dan weer in elkaar zet. Dus het is altijd angst voor wat niet bestaat, in plaats van voelen en ervaren wat er op het moment zelf is. En die hele simpele beweging eigenlijk van die ademhaling, dat was al zo'n opluchting.
Ja, ja. Dus de opening voor jou.
Dat en de aandacht die we ook in de gesprekken gaven aan wat ik voelde.
Ja.
En wat mij heel erg hielp, ik vond het in het begin echt heel vervelend, maar ik had een coach die zei op een gegeven moment, als ik dan weer een heel verhaal aan het houden was, van ja, hou nou even je mond en ga maar gewoon even voelen. Dus die had totaal geen boodschap aan het verhaal dat mijn hoofd er weer helemaal van gemaakt had. En dat is, oh, ik vond het vreselijk.
Moet je wel een beetje aan wennen natuurlijk.
Ja, ik dacht echt, oh, wat ben jij voor een eikel. Dat je me niet uit laat praten of zo. Maar dat, pas achteraf, nou, gaandeweg begon ik te begrijpen dat dat hele verhaal en al die woorden en al die zinnen, dat is allemaal hoofd, hoofd, hoofd. En dat dat zorgde er dus voor dat ik ook niet voelde.
Mm-hmm.
Zolang ik het maar in mijn hoofd als een mooi verhaal kon vertellen, dan hoefde ik niet bij mijn gevoel te
hoefde
komen.
Hoefde ik niet te voelen.
Hoefde ik niet te voelen.
Bijzonder.
Ja, en op het moment dat, dat die coach dus zei van, ja, stop met je verhaal en voel nou wat er werkelijk aan de hand is. Ja, dat was mooi om te ontdekken. Ja, hoe vervelend ik het ook vond. Maar dat was, ja, was wat ik nodig had.
Is dat dan een nieuwe manier voor jou? Een nieuwe leefstijl om een beetje uit dat hoofd te komen? Hoe ziet dat er dan uit nu dagelijks?
Ja, ik ben me heel bewust van wat ik doe. En ik ga vaak genoeg nog in de fout. Nou ja, fout en goed, daar moeten we natuurlijk ook niet over hebben. Maar ik betrap mezelf vaak genoeg dat ik toch weer heel erg in mijn hoofd zit. Maar wat mij heel erg helpt is toch mezelf herinneren aan die ademhaling.
Ja.
En ik heb in het verleden wel eens geyogaat, maar ik ben dat nu weer wat regelmatiger gaan doen.
Mooi.
En het hoeft helemaal niet lang te duren. Soms een kwartiertje of 10 minuten zelfs. Even terug naar die ademhaling. En dan herinner ik me ook dat ik een lichaam heb.
Ik
heb een lichaam. En met het ontdekken van, oh ja, dat lichaam is er ook nog, voel ik ook dat ik emoties heb.
Ja.
En daarbij heb ik dus ook nog gedachten. Maar ik ben niet alleen maar die gedachten. En het is heel fijn om dat weer te voelen.
Ja.
En de ruimte om dus weer bijvoorbeeld yoga te gaan doen. En de ruimte om gewoon eens even stil te gaan zitten en te ademen. Die had ik vorig jaar niet. Toen ik alleen maar aan het doorrollen was.
Ja.
En nu is dat er wel. En het is alsof dat ook weer meer opening geeft voor nog meer ruimte en nog meer adem en zuurstof.
Mooi. Meer vertrouwen.
Ja.
Ja, dan heb jij een advies voor mensen die nu hetzelfde meemaken, Gitta. Wat zou jij mensen in je omgeving, maar misschien ook wel luisteraars, willen vertellen dat ze niet dat hele pad, dat voor station van jou hoeven te doen. Wat zou je ze willen adviseren?
Ja. Ja, allereerst, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen weg en zijn eigen pad. En soms moeten we ook door dingen heen om op een punt te komen dat je denkt, oké, maar wacht even, dit dus niet. En dat is ook, dat is goed. En ik denk dat, ik heb bijvoorbeeld geen spijt van hoe het is gelopen. Dat is ook helemaal niet nodig. Want dit was wat er voor mij nodig was om weer meer lucht te krijgen in mijn leven. En zo heeft iedereen een eigen weg daar naartoe.
Maar ja, er is ook veel schaamte. Hè?
Ja, dat.
Hoe zou jij een ander in de breedte, ik begrijp ook wel dat het heel persoonlijk is, maar kunnen adviseren daarmee om te gaan in die beginfase?
Het begint denk ik om jezelf serieus te nemen. In wat je denkt te voelen of te ervaren. Ook al liep ik al jaren aan mezelf voorbij. Ik had prima in de gaten dat het niet lekker liep. Maar ik nam het niet serieus. Ik dacht, dit gaat voorbij en ik los het zelf wel op. En ik denk dat dat wel de eerste stap is. Dat je stilstaat bij dat het niet gaat. En dat dat oké is. En dat je het serieus neemt. En vooral niet denkt dat je het in je eentje op moet lossen. En dan komen we inderdaad bij dat stukje schaamte. Want wanneer je het niet in je eentje hoeft op te lossen, betekent het dus dat je eigenlijk hulp kan inschakelen. Maar dat is een grote stap voor sommigen en een kleinere stap voor anderen, maar ja, dat is wel eentje waar je doorheen moet. En ik denk dat het dan begint bij vertellen aan iemand die je vertrouwt. Zodat je het ook niet allemaal meer in je eentje draagt. En belangrijk is om te weten dat er dus echt gewoon hele goede hulp is. Die En dat het ook helemaal niet lang hoeft te duren. Zoals ik het heb ervaren, was het eigenlijk al zo dichtbij. Stiekem is het allemaal heel simpel. Alleen wanneer je heel diep zit en zo moe bent, dan zie je dat allemaal niet meer. Dat het eigenlijk heel eenvoudig is. Dus ik denk dat een burn-out niet per se betekent dat je een jaar lang uit de running bent of zo. Ik denk dat het heel snel opgelost kan zijn. Alleen, dat is een beetje de paradox. Je moet niet beginnen aan je genezing met het idee, ik wil dat het heel snel is opgelost. Want dan herhaal je precies waardoor je in een burn-out bent geraakt.
Ja, dus samenvattend hoor ik je zeggen, de acceptatie is een intern proces. Je moet eerst zelf accepteren. Dan te kunnen bespreken met anderen, geweldig belangrijke stap.
Ja. Ja, en misschien ook het accepteren dat je een burn-out hebt. Voor mij zat dat ook halverwege het hebben van de burn-out.
Ja.
Dus voorafgaand had ik meer het idee, ja, ik moet gewoon wat ondersteuning hebben ter voorkoming van.
Ja, dat denken de meeste mensen hoor.
Precies, dus eigenlijk, ja. Dus het inroepen van hulp, doe dat vooral al op een moment waarop je denkt, ik kan gaan omvallen. Ja. Eigenlijk is dat al een heel belangrijk signaal.
Ja.
Want heel stiekem ben je dan dus al te ver.
Ja.
En ervaar je dus niet hoe ongelooflijk moe je eigenlijk al bent.
Ja.
Dus ik had ook echt het idee dat ik er dat ik er prima uit zou komen. En dat ik volledig... dat het eigenlijk gewoon wel redelijk ging. Ik was gewoon een beetje moe.
Ja.
En ter preventie zou ik dan bij de burn-out poli lopen.
Oh, prima natuurlijk. Dan kom je preventief binnen.
Ja.
En...
ja, dus misschien is dat wel mijn meest belangrijke tip. Denk niet dat je helemaal in de goot moet liggen voordat je hulp moet inschakelen.
Ja.
Doe dat vooral op het moment dat je denkt van, als dit nog langer doorgaat, dan zou ik wel eens om kunnen vallen.
Ja.
Dat is denk ik al een heel, heel belangrijk signaal.
Ja, wij zien dat dagelijks in de burn-out test die we binnenkrijgen. Hè? Dat mensen dus dat gaan invullen als ze denken, ik heb iets te veel burn-out symptomen volgens die website. En dan blijkt dus als ze in gesprek komen dat ze eigenlijk al uitgeput zijn, slapeloos, et cetera.
Ja.
Dus heel belangrijk om bij die signalen zelf hulp te zoeken.
Ja.
Dank je. Dank je voor je openheid. Dank je voor dit gesprek.
Graag gedaan. Ik vind het belangrijk dat we het erover kunnen hebben.
Ja, is het ook.
Ja.
Heel belangrijk. Jullie bedankt allemaal voor luisteren naar de podcast van Burn-out Poli. Graag tot de volgende keer.